Welkom bij Zo wil ik dokteren, de podcast van de Landelijke Huisartsenvereniging. Hier behandelen we de uitdagingen die huisartsen in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Hoe vind je bijvoorbeeld een gezonde balans tussen de hoge werkdruk en voldoende aandacht geven aan je patiënten? Wat is er veranderd in de huisartsenzorg en wat kunnen we daarvan leren? Hoe kunnen jij en het huisartsenteam elkaar inspireren om passende huisartsenzorg te verlenen? Wat zijn ervaringen van andere huisartsen? In de podcast Zo wil ik dokteren delen we verhalen uit de dagelijkse praktijk en krijg je praktische tips en persoonlijke adviezen van collega-huisartsen en andere deskundigen.
Zij instromen de doktersassistenten. Daar hebben we het deze keer over. Te gast zijn Erik Warmenhoven, huisarts in Den Haag, en zij instromen de doktersassistent Quinty van der Veen. Vaste co-host is huisarts Rutger Verhoef. In deze podcast willen we huisartsen enthousiast maken om een opleidings- of werkplek te bieden aan een doktersassistent in opleiding. Iemand die de BBL-opleiding volgt en eerst in een andere sector werkte. En dat doen we aan de hand van twee stellingen. Rutger, welke zijn dat deze keer?
Ja, de eerste stelling is: de huisarts heeft geen tijd en geen plek om een zij-instromer op te leiden. Mm-hmm. En de tweede stelling: de zij-instromer gaat volgend jaar toch in het ziekenhuis werken, dus laat maar.
Yes, oké. Okay. Quinty, ik ben heel benieuwd. Jij zit hier dus nu als zij-instromende doktersassistent, maar wat deed jij in jouw vorige leven dan?
Ik werkte hiervoor als assistente kaakchirurgie in het Hagen ziekenhuis. En daar assisteerde ik voornamelijk bij ingrepen zoals verstandskiezen verwijderen, maar ook spoedgevallen voor mensen die een scooterongeluk of iets hadden gehad.
Ik kan me voorstellen dat die spoedgevallen misschien nog wel het spannend zijn dan.
Ja, zeker. Dat vond ik ook wel het leukste.
Ja? Ja. Ik kan me wel voorstellen. Kun jij dat ook voorstellen, Erik?
Ja, en aan de andere kant, dat zijn ook wel echt heftige dingen.
Ja.
Dus ik kan me ook voorstellen dat wel soms een beetje te kan zijn. Zeker als je het vergelijkt met huisartsgeneeskunde.
Quinty, waarom ben je eigenlijk dit traject ingegaan? Waarom ben jij aan het zij-instromen en over een half jaartje ook al klaar daarmee?
Nou, wat ik eigenlijk... Ik merkte als kaakchirurg-assistente dat je vooral echt met mond, kaak en aangezichtschirurgie bezig was. Dus, en wat ik zelf dus heel graag wilde, is ik wilde wel meer over het menselijk lichaam weten. Toen ben ik eerst een opleiding hbo-verpleegkundige gaan doen. Mm-hmm. Maar ik merkte dat een leerwerktraject met hbo, dat best wel pittig was. Dus vandaar dat ik toen verder ben gaan kijken. Ik ben gestopt met mijn opleiding toen. Maar ik wilde wel nog echt de gezondheidszorg in. Dus toen ben ik gaan kijken voor doktersassistenten. En ik was eigenlijk wel meteen enthousiast over dat vak.
Ja? Ja. Waarom?
Nou ja, wat ik leuk vind is dat elke dag is gewoon echt anders. En de ene dag heb je behandelkamer, de andere dag zit je aan de telefoon, ben je aan het triëren. En ja, iedereen belt natuurlijk voor een andere
vraag.
Ja. Dus dat,
veel meer contact met patiënten.
Ja, dat ook zeker. Ja.
Dan bij de kaakchirurgie.
Ja, bij de kaakchirurgie zag je ze echt twee keer max. En hier zie je patiënten wel echt vaker terugkomen en ga je ze ook herkennen.
Ja. Ah, daar heb je ook echt een band mee.
Ja, daar krijg je ook echt een band mee.
Ah, leuk.
Ja.
Ja. Want je hebt 13.000 patiënten, vertelde Erik mij voor de opname. Dat is nogal wat, Quinty.
Ja, dat zijn
die
er
ken je niet
veel.
Allemaal, toch?
Nee. Nee, maar je merkt wel dat sommige mensen, die hebben natuurlijk een chronische aandoening en die komen daarvoor wel wat vaker terug.
Ja. Erik, waarom ben jij eigenlijk begonnen met het opleiden van zij-instromende doktersassistenten?
Komt omdat dat ooit een plannetje van mij was toen ik nog bestuurder was bij de Landelijke Huisartsvereniging, of de regionale huisartsvereniging, de huisartsenkring Haaglanden. En mijn vrouw die werkt bij de regionale opleiding, bij het ROC, en dat heet in Den Haag Mondriaan. En wij hadden samen op een gegeven moment bedacht van waarvoor zoeken we niet het voordeel van opleiden in plaats van een bolvariant waarbij mensen dus vooral naar school gaan en 1 of 2 dagen stage lopen bij jou in de praktijk. Waarom neem je niet iemand in dienst voor een BBL-variant, waarbij ze 3 of 4 dagen bij je werken en 1 dag in de week naar school gaan? Nou ja, dat plan hadden we mooi bedacht en uitgewerkt, maar dat kwam door de fusie van de huisartsenkring met onze andere vertegenwoordigingen in Den Haag een beetje in de ijskast te liggen. En uiteindelijk kwam het plan terecht bij Helene van Bloemendaal. En Helene die werkt voor de LAV, LAV Regio West. En daar is ze beleidsadviseur. En Helene dacht van dat plan kan eigenlijk nog beter. Die heeft dat samen uitgewerkt weer met mijn echtgenote. En daarmee is dat plan voor BBL doktersassistenten zeg maar heel slim ontstaan, waarbij ook allerlei subsidies kunnen aangevraagd worden en waardoor we dat dus tegenwoordig gewoon nu doen.
Ja, Rutger, dat is misschien wel goed om hierbij te vermelden, hè? Dat er echt een schaarste is.
Er is een groot tekort.
Ja, er is een groot tekort. Ja, ik zeg het nog te netjes eigenlijk.
Ja, en dat wordt alleen maar meer.
Ja, ja. Dus het is wel goed om ook deze podcast aan te grijpen om dat even te benadrukken. Dat dit dus echt heel belangrijk is om veel meer mensen op te leiden.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Dan gaan we nu beginnen met stelling 1. De huisarts heeft geen tijd en geen plek om een zij-instromer op te leiden. Jullie kunnen kort antwoorden met ja of nee en dan uitleggen waarom. Nou, Erik, zeg het maar.
Nee.
Absoluut niet mee eens.
Nee.
Waarom niet?
Nee. En je hebt altijd plek voor een doktersassistent in de opleiding. En niet zo flauwekullig doen van er is de ruimte is er niet naar of ik moet iets extra kopen om mee te luisteren. We hebben hartstikke goede doktersassistenten meestal in de praktijk. Die zijn uitstekend in staat om onze doktersassistenten in opleiding op te leiden. Zeker als ze mee mogen luisteren met elkaar. Het enige is, het kost tijd. En die tijd moet je natuurlijk wel betalen. Dat is de andere kant. Dus ja. Je moet en je doktersassistent betalen en je moet de doktersassistent in de opleiding betalen. Maar dat is een investering voor de toekomst. En dat hebben wij gewoon nodig als huisartsen. Dus ik ben absoluut niet mee eens met deze stelling.
Quinty, jij bent er mee eens met de stelling?
Ik ben het er inderdaad ook niet mee eens. Wat we inderdaad in de praktijk wel zien is dat we wel gewoon echt goed opgeleid worden. En wij hebben gelukkig wel de assistenten daarvoor.
Er was tijd en plek voor jou in
er
de praktijk.
Er was tijd en plek voor mij, zeker. Ja. Ja. Ja.
Nou weet ik wel dat ik een beetje mazzel heb, want ik zit in een grote hoed. En met een echte back-office, met 4 telefoonplekken die voortdurend bezet zijn. En daar kunnen de dames leren triëren. En we hebben een front-office waar 2 vaste plekken zitten, waarvan een van de doktersassistenten altijd de behandelkamer doet. Dus dat is wel mazzel. Aan de andere kant, ook als je met 2 doktersassistenten in een kleine eenpersoonspraktijk zit aan de telefoon, kan je altijd een van de 2 de opleiding laten verzorgen. Ik denk echt dat dat kan.
Ja, ook als je heel erg druk bent en gewoon helemaal geen tijd voor hebt.
Ja, nou, dat betekent dus dat je die assistenten moet opleiden, dat ze je kan ontlasten uiteindelijk. En want de eerste half jaar is het echt wel investeren voor iedereen.
Dat want waar haal je de tijd dan vandaan in het eerste jaar?
Ja, de dames doen al in het eerste jaar heel veel op school. Daar oefenen ze ook echt mee. Steeds meer kan je van begeleiden naar superviseren naar zelfstandig. Dat kan echt. We zien het elke dag. Ook in onze collega-praktijk die even verderop zit. Die doet het net zo goed en die heeft maar 2 doktersassistenten.
Want ik weet niet, wat heb jij nodig om opgeleid te kunnen worden? Gewoon heel praktisch. Wat is er in de praktijk voor plek voor jou nodig om je opleiding en je werk dus goed te kunnen doen?
Nou ja, wat ik in het begin heel prettig vond is dat ik gewoon eerst mee kon kijken. Van het meekijken leer je natuurlijk eigenlijk al heel veel. En ja, als je zelf graag wilt leren, dan moet dat ook gewoon lukken. Mm-hmm. En met het meekijken werd op een gegeven moment ook meeluisteren aan de telefoon. Vooral veel meeschrijven wat er gevraagd werd, waar je op moet letten. En vervolgens om het dan zelf te doen. Dus ja.
En had je dan veel begeleiding nodig van de huisarts?
Van de huisarts niet veel, meer eigenlijk van de assistenten. Daar had ik in het begin dan veel begeleiding van nodig. Nou, op zich veel, ja. Het is maar wat je veel noemt, ja. Ja.
Weet je, wat het voordeel is van zij-instromers, die hebben al een ander traject gedaan. Mm-hmm. Dus dat zijn dames met een persoonlijkheid, want het zijn bijna altijd dames. En dat betekent dus dat die al een bagage bij zich hebben, waardoor ze makkelijker en meer als zichzelf kunnen communiceren.
Maar dat ligt er wel aan welke bagage, denk ik.
Ja, dat is echt zo. Maar daarvoor zijn de sollicitatiegesprekken. Want ja. Het is toch jij als huisarts die diegene aanneemt.
Ja.
Dus ja, het is echt van belang dat je natuurlijk naar kijkt, past dit bij mij? En kunnen we deze dame op onze manier opleiding geven?
Even concreet, Erik, want hoe vind je een zij-instromer? Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, we hebben dus plannen. Zeg maar, onze eigen lokale vereniging, die zet de sollicitatie uit. De sollicitanten mogen daar solliciteren. Er wordt samen met het ROC dan gekeken wat zijn geschikte kandidaten. Mm-hmm. Nou ja, in de groep van Quinty waren dames of 30 die werden geschikt geacht.
Mm-hmm. Aardig wat.
Ja, dat waren er heel veel. Ja. Ja.
En die zijn toen langsgekomen met speeddaten. Wij zeiden tegen twee van, ja, die willen we eigenlijk wel bij ons in de praktijk hebben. Dat zijn leuke dames, passen bij ons. En uiteindelijk vonden die ons ook leuk, want zij mochten ook aangeven, net als bij een huisarts in opleiding.
Ja.
Van wie, waar wil ik mijn stage doen? Nou, en toen hebben we gezegd, nou, dat gaan we jullie aannemen.
En eerlijk, waar heb je op gelet bij het speeddaten? Want dan bij Quinten, jij hebt natuurlijk een zorgachtergrond. Dat zou je misschien dan heel belangrijk vinden als huisarts. Maar zo'n zij-instromen kan natuurlijk ook ergens anders vandaan komen. Niet per se uit de zorg.
Nee hoor, we hebben iemand die bij de Gamma werkte.
We
hebben iemand die in de horeca werkte. We hebben iemand die op toneel werkte, als belichting. Dus het zijn allemaal dames die uit een andere hoek komen, maar wel een eigen persoonlijkheid meenemen. En eigenlijk kijk je naar twee dingen. Hoe open zijn ze? Hoe open staan ze om te leren? Dat is belangrijk. En het tweede vind ik, passen ze bij ons in het team? En dan kijk je, wat heb je nodig voor jouw eigen team? Sommige mensen hebben juist iemand die rustig is nodig. Andere mensen hebben juist een beetje die swing erin brengt nodig. Nou, daar kan je als huisarts best rekening mee houden.
Ja, en heb je dan speeddate, dus even naar Quinty, heb je speeddate met de huisarts of ook met het hele team?
Ja, we hadden met de huisarts en met de manager van de praktijk.
Oké.
Okay. Ja, en vervolgens heb je dan ook een meeloopdag op de praktijk om te kijken of het wel klikt.
En wat was voor jou de reden om bij Erik te gaan werken?
Nou, ik vond sowieso de collega's waren heel vriendelijk en ik had gelijk wel een goed gevoel bij de praktijk. En ja, dat is natuurlijk wel belangrijk dat je een goed gevoel erbij hebt.
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Ja, wij zeiden ook, wees heel vriendelijk tegen de dames.
Ja. 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 Had je het gevoel dat je ook kon kiezen, dat je ook kritisch kon zijn op de plek waar je terecht wilde komen?
Ja, ik mocht kiezen tussen twee praktijken. Ja.
Ja.
Maar ja, ik koos voor de praktijk van Erik.
Ja, daar zijn we blij om.
En want je gaf net aan van, hè, dus ze kunnen natuurlijk ook vanuit andere vakgebieden komen. Heb je dan een andere opleiding voor hen? Leid je ze op een andere manier op?
Nee, de opleiding blijft hetzelfde. Hè. Ze gaan 6 weken gaan ze naar school eerst. Ja. En na 6 weken hebben ze dan een beetje achtergrond van hoe het werkt in de huisartspraktijk. En dan hebben ze in de tussentijd 1 dag ook stage gelopen in die 6 weken. Die 6 weken wordt betaald door de SFCA, of wat was het ook weer? Nou, in ieder geval,
dat wordt in ieder geval betaald.
Het wordt betaald.
Ja.
En ze zijn dan wel bij ons in dienst, maar het wordt door een andere instantie betaald. De instantie die het fonds waarmee we mensen kunnen opleiden, zeg maar. En dan daarna komen ze dan echt bij ons. En dan zijn ze al vaardig om in ieder geval meer te kunnen dan alleen een kop koffie voor iedereen inschenken. Dat is echt zo. Dat zijn slimme dames.
Dus dan kun je ze eigenlijk al inzetten.
Ja, ja. Echt waar. En weet je, als iemand uit de horeca komt, die is hartstikke goed in mensen op hun gemak stellen.
Ja.
Dus die kan je al in de balie zetten. Want dat gaat gewoon goed. En iemand die bij de Gamma heeft gewerkt, ja, die blijkt dus ook heel handig te zijn om, als je ineens schermen voor COVID moet hebben, om die schermen te regelen. Nou, dus het is heel handig juist om ook mensen van andere groepen in je praktijk te krijgen.
Ja. Ja. En Quinty, hoe zijn die 6 weken? Dat lijkt me heel zwaar. Alles proppen in 6 weken.
Ja,
valt het mee?
In die eerste 6 weken word je, het is een soort van stoomcursus om klaargemaakt te worden voor de praktijk.
Het zwaar? Beviel dat?
Het beviel wel. Het was op zich, het was prima te doen. Het is niet super zwaar. Je leert gewoon echt de belangrijke dingen die vooral veel voorkomen in de praktijk. Om afspraken in te plannen, aan de balie te zitten. Maar ook hoe je telefoontjes moet afhandelen. Dus dat is eigenlijk een beetje de meest voorkomende dingen die in de praktijk voorkomen. Dat kwam voor in die eerste 6 weken.
En voelde je veilig genoeg na die 6 weken om bijvoorbeeld telefoontjes aan te nemen in de praktijk?
De normale telefoontjes wel, maar de spoedtelefoontjes vond ik nog wel, dat durfde ik nog niet echt na die 6 weken.
Nee. En dan werd je gekoppeld in de praktijk aan een bepaalde assistente?
Ja, je krijgt een stagebegeleider in de praktijk.
Ah, kijk. Ja. En die is al bekend bij jullie in de praktijk, Erik?
Ja, eigenlijk hebben wij zijn er 3 dames die de stages begeleiden. Maar dat is eigenlijk 2 FTE. Want het is ook echt wel gewoon werk. En je krijgt dan ook daar weer een vergoeding voor. En de doktersassistenten krijgt dan ook een iets hoger bedrag aan het eind van de maand op de salarisstrook.
Oké, okay, want hoe gaat het concreet dan na die 6 weken? Want dan ben je helemaal in dienst van van de huisartspraktijk, denk ik.
Ja, na die 6 weken ga je dan nog maar 1 dag in de week naar school. Ja. Voor mij was dat de vrijdag. En dan kan je daarnaast zelf kiezen hoeveel dagen je daarnaast in de praktijk wil werken. Sommigen doen daar 2 dagen en sommigen... Ik koos er zelf voor om 4 dagen in de praktijk te werken.
En heb je dan om de zoveel tijd dan een soort van evaluatiemoment van... Goh, wat wil ik nog leren?
Ja, Waar moet ik heen? Na 10 weken kreeg je ongeveer een evaluatiegesprek. En dat moest dan elke 10 weken om te kijken waar je staat. Ook met je stageopdrachten, of die wel gemaakt zijn. En of je wel goed op schema loopt ook met je stageopdrachten. Dus om de 10 weken heb je dan een evaluatiegesprek.
Oké. Okay. En hoe lang is de opleiding in totaal?
De opleiding duurt 2 jaar.
2 jaar?
Ja.
En daarna ben je dus, ga je volledig in dienst bij Erik?
Ja.
Ja, vanaf mei 2024, hè?
Ja.
Ja. Ja. En is het dan voor jou, Erik, nog lastig kiezen? Want je hebt meerdere mensen die bij jou de opleiding doen.
Nee. Het is sowieso niet lastig kiezen. Kijk, er is altijd, omdat nou eenmaal veel verloop is met personeel... En de arbeidsmarkt dus overal roept om personeel... is het ook niet zo gek dat bij ons het personeelsbestand snel wisselt. Dat betekent dus dat we hebben nu zeker plek voor 1 BBL'er... maar aan het eind van het jaar misschien wel... dat we de tweede plek ook gaan vervullen met de huidige BBL'ers. En dan gaan we weer nieuwe BBL'ers opleiden. We hebben ook wel in het verleden opgeleid. Hè? Dus de beroepsondersteunende leerweg is dat. En moet eerlijk zeggen, dat is een 3-jarige opleiding... en dan 1 tot 2 of 3 dagen stage. Maar die meiden die daar zitten, zijn vaak jonger... en weten nog niet precies wat ze willen... en gebruiken deze opleiding als doktersassistenten... nog wel eens om naar het HBO te gaan.
Mm-hmm.
Daar is niks mis mee, maar dat betekent dus dat we ze opleiden en dan kwijtraken. Daarnaast heb je, als jonge meiden zoiets doen, dat ze soms ook wel de interesse of een beetje het nut van de opleiding uit het oog verliezen. Ja, en dan heb je dus niet zo gemotiveerde mensen. En met een BBL'ers, dat zijn mensen die zijn mee in dienst, die willen graag een baan.
Mm-hmm.
Dus die zijn gemotiveerd om dit goed te doen.
Nou, je legt
een mooi bruggetje.
Ja, je legt het bruggetje staat zelf al naar de stelling, de tweede stelling. De zij-instromer gaat volgend jaar toch in het ziekenhuis werken, dus Erik, laat maar. Ben je het daarmee eens of niet?
Nou, dan weet je het antwoord ook al. Nee, daar ben ik niet mee eens. Er is wel een risico in. De zij-instromer die bij ons doktersassistent is, kan ook in het ziekenhuis werken. En soms heeft het ziekenhuis een hoger schaalindeling voor hetzelfde werk, of eigenlijk iets minder verantwoordelijk werk. Dus ik vind eigenlijk dat onze doktersassistenten relatief te weinig verdienen voor het werk wat ze doen. Dat gaat natuurlijk wel veranderen. Er gaat nu ook een 10% loonsverhoging komen, dat hoorden we vandaag, voor doktersassistenten. Maar ik vind serieus dat het risico wel aanwezig is. Maar als je dus 2 jaar opleidt en ook nog eens 2 jaar erna bij je houdt, dan heb je een gemotiveerde werknemster die zelf door jou opgeleid is op jouw manier, die bij jouw praktijk past, die gaat niet zo gauw weg. Als je dat dan ook nog bij je lokale ROC doet. Niet bij capabel of zo, want dat kost echt ongeveer 10 keer zoveel dan als je het bij je eigen ROC doet.
Het capabel, wat is dat?
Dat is een particuliere onderwijsinstelling.
Okay. Ja.
Dat is niet slecht, want het eindniveau is hetzelfde.
Mm-hmm.
Maar daar moet je €5.000 betalen per jaar. En wij betalen €700 per jaar aan het ROC. En als je het dus ook nog bij het ROC doet, krijg je vaak mensen uit je eigen regio.
Mm-hmm.
En is het risico op verlies van dat personeel kleiner.
Ja.
Ook de stelling voor jou, Quinty. De zij-instromer gaat volgend jaar toch in het ziekenhuis werken. Dus laat maar. Ben je het daarmee eens of oneens?
Nee, ik ben het daar ook zeker niet mee eens. Wat ze natuurlijk ook goed doen als zij-instromer, dat je opleiding wordt betaald. Daarna moet je daar natuurlijk ook nog 2 jaar blijven werken bij je werkgever. Dat is in principe ook wel een goed ding, dat je moet blijven werken. Dus ik ben het er ook zeker niet mee eens, investeren in je. En omdat je natuurlijk ook zelf mag kiezen welke praktijk je leuk vindt, denk ik ook wel dat de zij-instromer dan ook langer blijft werken.
Mm-hmm.
In plaats van dat je een stage aangeboden krijgt en daar moet je dan maar blijven werken.
Ja, want die match is er al.
Ja, de match is er al en de klik is er met de praktijk. Ja.
En hoeveel mensen zitten er nu bij jou in het opleidingsjaar?
Er zitten nu 16 studenten bij mij in de groep.
En hoe is de sfeer?
De sfeer is goed, ja. Gezellig. Ja.
Heb je het idee dat ze allemaal blijven werken in de huisartspraktijk?
Dat denk ik wel, ja.
Of zijn een paar toch gedesillusioneerd? Is het niet zoals ze dachten dat het was?
Nou, we begonnen wel met een iets grotere groep.
Ja?
Sommigen zijn wel gestopt met de opleiding. Ook waarschijnlijk omdat ze niet dachten of niet vonden wat ze ervan van gedacht hadden.
Ja.
Dus we zijn nu wel met een iets kleinere groep, maar ik denk wel dat de groep waarmee we nu zijn, dat die allemaal wel blijven werken in de praktijk waar ze nu ook werken.
Dus merendeel is wel gebleven.
Ja, ja.
Nou, dat is een goed teken.
Ja.
Ja.
Ja, en het leuke is, we doen het project nu met Zoetermeer, Den Haag,
ja,
en het Westland. Dit is nu de derde BBL-klas die bij Mondriaan Vol heeft. Dus ja, dat gaat alleen maar meer worden, denk ik. Als collega's ook het nut van deze manier van opleiden zich gaan zien.
Is dat nog niet genoeg zo, dat collega's dat inzien?
Nou, ik weet dat heel veel collega's bij die eerste stelling denken, ja, ik heb er gewoon geen tijd voor. Heel veel collega's zitten natuurlijk ook best dat ze denken, ja, dan moet ik ook nog vooruit gaan denken. Ik zit nu met mijn werk al tot hier. Mm-hmm. Dus daar ook nog tijd in stoppen, dat wordt dan soms lastig. Maar daarvoor heb je dus je regionale organisatie die je daarin moet ondersteunen. En dat is bij ons dus best aardig geregeld. Ja. Dus dat kan in andere regio's ook, denk ik.
Moet je daarnaast ook een bepaalde persoonlijkheid hebben om dit goed te kunnen doen? Jij hebt er heel veel plezier aan. Je haalt er energie uit, volgens mij, Erik. Maar moet dat ook een beetje in je zitten?
Misschien wel, ja, misschien. Ik denk als je een huisarts in opleiding opleiden leuk vindt, dan vind je je eigen POH-opleiden leuk. Dan vind je je eigen doktersassistentenopleiding leuk. Dus misschien dat wel meespeelt. Dat zal. En ik denk ook dat niet iedereen dat wil. Maar ja, ik denk dat je, als je vooruitkijkt, moet je gewoon zorgen dat je je eigen collega's van de toekomst opleidt.
Ja. Wat is het belangrijkste voor een praktijk om op te leiden voor jou?
Het belangrijkste voor een praktijk is een visie voor de toekomst.
Een visie voor de toekomst?
Ja.
Ja. Want als er andere praktijken zijn die dat ook zouden willen, maar denken van, ja, goh, eigenlijk zijn we helemaal geen opleidingspraktijk of ik kan het niet. Wat zou je die voor tip willen geven, zodat ze toch die kant op gaan? Want het lijkt me juist heel goed om BBL'ers aan te nemen.
Ja, ik weet het wel. Ga praten met je eigen ROC.
Ja.
Want overal zijn ROC's. En zorg dat je eigen ondersteuningsorganisatie hierin meegaat. En dan heb je een prachtige service als ondersteuningsorganisatie voor jouw eigen huisartsen in je eigen regio, met je eigen regionale opleidingscentrum op mbo-niveau.
Dus dat zou je zelf wel kunnen opzetten, mogelijk met de huisartsen in je regio.
Ik denk echt dat het helemaal niet zo ingewikkeld is.
En ja.
Iedereen die dat wil, kan bij ons opvragen hoe we het gedaan hebben.
Ja, 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 ja. En Quinty, je had bepaalde verwachtingen, denk ik, over de opleiding.
Ja, ja, in het begin, ik wist eigenlijk niet heel goed wat me te wachten stond. Maar daardoor was het wel heel fijn dat ik een meeloopdag ook had. Zodat ik ook een beetje kon verwachten wat het werk als doktersassistente inhoudt en of het ook bij me past. Daarvoor was een meeloopdag eigenlijk wel heel fijn.
Oké, daar haalde je eigenlijk al best wel veel uit.
Ja, ja, dan weet je een beetje hoe een dag er ongeveer uitziet als doktersassistenten. En eigenlijk
er was één meeloopdag.
Twee meeloopdagen eigenlijk. In de eerste 6 weken van de opleiding. Dus na 3 weken kreeg je 1 meeloopdag en dan had je weer 3 weken school. En had je nog een keer aan het eind van die 3 weken een meeloopdag. En na die 6 weken ging je dus echt volledig in de praktijk werken. En dan 1 dag school.
En wat hoop je uiteindelijk te vinden in de praktijk?
Nou ja, ik hoop natuurlijk op een gegeven moment een vaste baan te krijgen.
Ja, dat is tijdelijk, ja. Ja.
Maar ja, ik hoop gewoon nog steeds elke dag mijn plezier uit werk te halen.
Oké, ja. Nou, dat klinkt goed.
En nu heb ik dat in ieder geval wel nog, ja.
Zou je het anderen ook aanraden?
Ja, zeker. Ja, ja, ik zou ze zeker zo'n leerwerktraject aanraden.
Nou ja, ik denk ook dat het leuk is dat je ook al gewoon salaris verdient.
Ja,
is niet zo,
dat maakt het wel aantrekkelijk,
ja,
inderdaad.
Het is niet zoveel, maar het is toch al salaris. En dat heb je dan toch wel nodig, omdat je al gewerkt hebt, vaak. Dus dat is denk ik het voordeel. En het valt ook over dat salaris valt te onderhandelen. Ik bedoel, we hadden jonkies nu aangenomen, dus die kan je dan makkelijk in voor ons in de praktijk in een lagere schaal laten starten. Want die hebben nog niet zo'n groot salaris. Maar ik weet ook praktijken die een stewardess hebben aangenomen. Ja, die kan nooit zo verdienen bij een huisarts als bij de KLM.
Ja.
Maar als het werk heel bevredigend wordt en niet meer onregelmatig, dan staat er wel wat tegenover. En dan valt het te onderhandelen over wat is dan het startsalaris waarmee je dan bij ons gaat komen.
Oh, dat kan ook nog.
Ja, ja, tuurlijk. Ja. Oh, ja. Jij hebt diegene in dienst, dus jij mag bepalen hoeveel je ervoor wil betalen.
Ah, kijk. Ja. En er zitten natuurlijk andere voordelen aan vast. Ja. Als je bijvoorbeeld stewardess bent geweest.
Ja.
Qua vrijheid, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Is het voor jou ook belangrijk, Quinty, dat je vastigheid hebt naar de toekomst toe? Niet alleen een vaste baan nu, maar dat je ook weet van, ik heb altijd werk als ik dit doe.
Ja, dat is inderdaad ook een fijn idee. Vooral als je de opleiding begint en je weet dat je 2 jaar de opleiding moet doen, is het ook wel een fijn idee dat er na je opleiding ook altijd wel werk is.
Ja. Want dat blijft ook wel zo, zover je dat kan inzien, Erik.
Nou ja, er zijn wel ontwikkelingen op AI natuurlijk, hè? Die misschien voor de doktersassistenten komen. Dat zou zomaar kunnen, maar dan nog blijft het werk van doktersassistenten essentieel. Want zij kunnen triëren en die triage hebben we nodig in onze praktijken. En daar worden ze ook echt nu flink op getraind, vind ik. Mm-hmm. Niet alleen in onze eigen doktersassistenten, maar ook op scholen en ook bij alle huisartsenposten. En die triage, want daar lopen ze, gaan ze ook een dagje mee lopen, hè, natuurlijk, mm-hmm, met de huisartsenpost. En die triage zal mensenwerk blijven. Niet volledig, maar toch echt wel belangrijk. En aan de hand daarvan, als zij nou, stel ervoor dat ze meer tijd krijgen voor de patiënt, dat is een leuke, omdat ze minder aan de telefoon hoeven zitten.
Mm-hmm.
Ja, dan kunnen ze ons ook weer ontlasten in niet alleen oren uitspuiten en bloeddrukjes meten, maar al die uitstrijkjes van, zeg maar, die soms wel een indicatie hebben. Mm-hmm. Als ze dat toch goed kunnen, dan kan dat ook. We hebben een paar doktersassistenten die echt CVRM-spreekuur doen, omdat ze nou eenmaal ontzettend veel ervaring hebben in die bloeddruk meten, ontzettend veel ervaring hebben in wat er bij ons op de praktijk speelt. En die worden weer gecoacht door onze eigen POH's. Ja, snijdt uiteindelijk de rest toch aan meer kanten.
Ja, het is een cirkel rond.
Ja.
We lopen tegen het einde van de podcast. Erik, jij hebt al een mooie tip gegeven. Quinty, heb jij nog een tip voor vriendinnen, mensen die zitten te luisteren, jonge dames, meiden die dit ook willen doen?
Ja, mocht je twijfelen om een werk-leertraject te starten, dan zou ik het zeker aanraden om het toch te starten.
Gewoon doen.
Gewoon doen.
Mooi. Tot zover deze aflevering van Zo wil ik dokteren. Ons onderwerp was zij-instromende doktersassistenten. Te gast waren Erik Warmenhoven, huisarts in Den Haag, en Quinty van der Veen, zij-instromende doktersassistent. Rutger Verhoef is onze vaste huisarts en co-host hier in de studio. Dank jullie wel allemaal.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast Zo wil ik dokteren van de Landelijke Huisartsenvereniging. We hopen dat je nieuwe inzichten en misschien zelfs ideeën hebt opgedaan die je in de praktijk kunt brengen. Wil je meer voorbeelden, tips en ervaringen horen? Luister dan naar de volgende aflevering van Zo wil ik dokteren. Op de website van de LHV vind je meer informatie die hoort bij deze aflevering. Kijk daarvoor op www.lhv.nl/podcast.